Kolossenzen 3. In onze eigen gemeente heb ik al een aantal keren dit jaar gesproken naar aanleiding van deze brief. En het leek me mooi om ook hier met jullie daar een stukje te overdenken. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17 wil ik met jullie lezen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met een nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood van belang, besnedenen en onbesnedenen, barbaren en skiet, slaven en vrije, maar Christus is allen en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe daarboven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Als ik een thema zou willen plakken op dit gedeelte, niet dat dat per se moet, want thema's zijn ook altijd maar beperkt, maar dan kom ik uit bij het thema gedragsverandering. De verandering van ons gedrag. En ik denk dat dat een belangrijk thema is voor ons allen. Want waarom? We hebben daar net heel veel over gezongen, over het kruis, over het werk van de Heer Jezus Christus. Waarom worden we gered? Om onder andere om een ander leven te gaan leiden. Een leven tot eer van de Heer. Gedragsverandering is niet per se een christelijk thema. Het is een levensthema, want je kunt namelijk niet leven zonder je gedrag steeds weer aan te passen. Dat hoort bij ons als mensen. Als je ergens heel snel naartoe moet, dan pas je je gedrag zo aan als je bij een weg komt, dat je en zo snel mogelijk daar komt, maar ook wel zonder ongelukken. En zo zijn we eigenlijk de hele dag, de heel ons leven bezig om ons gedrag zo aan te passen, dat je eigenlijk onder de meest optimale omstandigheden je leven kunt leiden. Dus het is een levensthema. En tegelijkertijd is het ook wel een struggle, het aanpassen van ons gedrag. Want het bijstellen van je gedrag is vooral heel lastig als je te maken hebt met gewoontes. En die hebben we allemaal, hele acceptabele gewoontes. Ik heb bijvoorbeeld de gewoonte om dingen heel lang te bewaren. Dus mijn schuur staat ook altijd heel erg vol. Daar kun je ook wat van vinden. Maar het is niet zo'n hele schadelijke gewoonte, denk ik. Maar het kan natuurlijk ook heel schadelijk zijn, onze gewoontes. Hè? Verslavingen, bepaalde denkpatronen die we kunnen hebben. Mensen, zoals wij, kunnen dingen waar we gewend aan zijn moeilijk loslaten. Dat is gewoon een feit. En we hebben een beetje de neiging, een stukje psychologie is dat, hè, om dingen die om eigenlijk te kiezen wat het minste kost. En daarom zijn verslavingen ook zo snel geboren en ook zo moeilijk weer om te buigen. Ons brein staat ook ingesteld op herhalen. Dat is een gegeven. Misschien heb je dat allemaal wel eens gehad, dat je gedachteloos een bepaalde route fietst. Dat je denkt van, ik ben er al. Ik ben precies die weg gereden. Herhaling. En als het dan ook nog gaat om, laat maar zeggen, verslavingsgevoelige dingen, komt ook dat stofje dopamine er nog bij kijken. En dan is het, herhaling. De kracht van de herhaling. We zijn ook gevoelig voor dingen om ons heen, omgevingsfactoren. Het is heel moeilijk om te stoppen met roken als heel veel mensen om je heen roken. En het kan zelfs ook zo zijn dat we in een situatie zitten, en dat kan maar zo, dat we alleen al bij dat woord wat ik net noemde, gedragsverandering, dat je misschien denkt van ik kan me eigenlijk geen eens voorstellen dat gedrag kan veranderen. Je moet eens weten, man, waar ik mee top. Veel gedrag blijft dus bestaan en wordt ook groter. En dat kan enorme vormen en ook vervormingen aannemen. En daarom is er ook heel veel gedragscoaching tegenwoordig. En mensen die ook hulp aan ons kunnen geven daarbij. En daar zijn allerlei manieren van. Betere en minder goede. Maar wel fijn dat er op dit vlak ook hulp beschikbaar is. En ik wil dat ook met nadruk zeggen. We gaan zo kijken hoe de Heere God ons wil helpen om ander gedrag te ontwikkelen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ook dankbaar mogen zijn voor alle mogelijkheden die hier om ons heen zijn. En die wil ik ook zeker niet zomaar wegschoffelen. God wil ons gedrag veranderen. Dat wordt heel duidelijk ook in Colossense 3. Er worden eigenlijk, als je zou tellen, 12 dingen genoemd die je niet meer moet doen. En 12 dingen die wel de bedoeling zijn. En dat is best een hele pittige klus. Want het gedrag wat hier beschreven wordt, denk bijvoorbeeld aan vers 5, dingen die daar genoemd worden, of vers 8. Dat zijn gedragingen die verbonden zijn met ons leven zonder God. Dus die zijn heel diep geworteld. Je ziet dat ook in vers 7 staan. Hè? In deze dingen hebt u voorheen gewandeld. Het zijn gedragingen die te maken hebben met voorheen, met vroeger. Toen onze zondige natuur helemaal aan de leiding was. Er zijn allerlei teksten ook in de brieven van Paulus bijvoorbeeld, waarin hij dat ook schetst, die situatie. Ik vind zelf altijd een paar bladzijden terug, Efeze 2 vers 3, altijd een hele kenmerkende, duidelijke diagnose eigenlijk van de mens zonder God. Vers 2 en 3 uit Efeze 2, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Dat is de diagnose van een mens die leeft zonder God, zonder verbonden te zijn met de Heer Jezus Christus. En die gedragingen, we gaan weer terug naar Colossense 3, die hebben ook, dat kunnen dingen zijn waar we al heel lang mee worstelen. Daar zitten woorden bij die, toen we dat net lazen, misschien wel extra voor je oplichten. Zo van, dat is ook iets wat in mijn leven speelt. En je kunt daarmee worstelen, maar het gaat niet vooruit. Misschien. En weet je, het kunnen ook dingen zijn waarvan je wel eens denkt van, dat hebben we met z'n allen ook een beetje geaccepteerd dat dat nou eenmaal zo is. Omgevingsfactoren. Maar wat we er ook van denken en wat we er ook bij voelen, de waarheid van Colossense 3 speelt zich af op de scheidslijn van licht en duisternis. Licht en duisternis. Het oude of het nieuwe. En daarom is er ook een supersterke aanpak nodig. En de Heere God, die heeft daar ook een aanpak voor. Alleen die is best opzienbarend. Als je een beetje verdiept in gedragscoaching, dan zijn daar hele theorieën eigenlijk over, hele trajecten, waardoor mensen stapje voor stapje dingen kunnen afleren en dingen kunnen aanleren. Maar het recept wat we eigenlijk lezen in Colossense 3, dat heeft toch wel heel erg veel weg van dit moet je niet meer doen en dat moet je wel doen. Heel erg de gebiedende wijs. De werkwoordsvormen die we lezen zijn heel vaak in de gebiedende wijs. En of dat nou zo aansluit bij wat een gedragscoach direct tegen je zal zeggen, dat weet ik niet. Misschien voor gevorderden of zo, maar je zou ook kunnen zeggen, nou, gebiedende wijs, als dat alleen is van dit moet je niet meer doen en dat moet je wel doen. Als dat is wat God eigenlijk tegen mij zegt, nou, heeft dat dan eigenlijk wel een kans om te slagen? Ik denk het wel. En dat is niet omdat ik het denk, maar omdat dit Gods woord is. Gods waarheid. Ik vond die prachtige verzen uit Titus 2, die wil ik even aan jullie voorlezen. Waarom is de Heer Jezus Christus gekomen? Waarom heeft hij zijn leven gegeven? Waarom is hij opgestaan? Titus 2, vers 11, wat staat daar? Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten, verlangens, te verloochenen, op te geven. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dan komt het, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen, loskopen door losgeld. Van alle wetteloosheid, alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, schoonmaken. Ijverig, geestdriftig, in goede werken. Dat is het, even in een notendop, het perspectief van het werk van de Heer Jezus Christus voor ons leven. Dit is Gods waarheid. Dus wat we er ook van denken, van Colossense 3, wat we er ook bij voelen, hoe we het ook vergelijken met andere concepten. Dit is wat aan ons gegeven is. En hier zullen we het mee moeten doen. En moet ons uitdrijven, hè, om dat geheim ook te verstaan. Gedragsverandering. Ik wil een aantal dingen uit Colossense 3 aanstippen. Aantal pijlers zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd ook een aantal eigenschappen van de Heere God. En dat vind ik juist zo mooi. Het lijkt misschien wel erg van iemand die zegt van, nou, dit moet je niet doen en dat moet je wel doen. En dat associeert misschien ook verkeerd in je hoofd. Maar we leren hier in dit hoofdstuk zo mooi wie de Heere God is. Hoe hij liefdevol, vastberaden, to the point, dat werk wat hij in Christus heeft voorbereid in ons wil uitwerken. Het eerste wat ik zou willen zeggen als het gaat om gedragsverandering is, wees hoopvol. Ja, wees hoopvol. Hoe bedoel ik dat? Bedoel ik dat zoals je dat vaak om je heen hoort van, hè, pak de kracht in jezelf, benut het beste wat je in je hebt, gebruik je kernkwaliteiten. Nou, ik denk dat de mens heel veel prachtige kwaliteiten en gaven heeft vanuit de schepping, ook zelfs na de zondeval die we nog kunnen zien. Maar als het gaat om gedragsverandering, dan moeten we allereerst zeggen, de verandering komt niet uit onszelf. En toch zeg ik, wees hoopvol. Waarom? Nou, dat lees je in vers 1. Hoofdstuk 3, vers 1. Als u nu met Christus bent opgewekt. Dat is zo verschrikkelijk elementair en hoopvol begin van dit hoofdstuk. Het opgewekt zijn met de Heer Jezus Christus. En als je hem mag kennen, als je tot geloof gekomen bent, dan is dit de realiteit. Dan is er iets met jou gebeurd wat alles te maken heeft met de opwekking en ook de opstanding van de Heer Jezus Christus, die we ook onlangs weer herdacht hebben. Waarom kunnen wij veranderen? Omdat de reden daarvan buiten onszelf is. We zijn namelijk nieuw geworden. Opgewekt met de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat dat is gebaseerd op de waarheid dat alles wat voor Christus geldt, ook voor jou en mij geldt. Ik zal een aantal voorbeelden noemen uit deze brief. Hè? Hoofdstuk 3, vers 3. Een paar versen verder zie je het al staan. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus Christus is gestorven, wij zijn gestorven. Of hoofdstuk 2, vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop in zijn dood, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Dus Christus ging de dood in, hij werd opgewekt. En zo zijn ook wij daarin één met hem geworden. Begraven in zijn dood en opgewekt. Hoofdstuk 2, vers 13. En hij heeft u, toen hij dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. We zijn, net zoals hij levend is gemaakt, zijn wij ook samen met hem levend gemaakt. En dan ook nog even een tekst uit hoofdstuk 1, vers 19. Waarin je ook weer zo ziet dat wat voor hem geldt, ook voor ons geldt. Hoofdstuk 1, vers 19. Het heeft de Vader behaagd dat in hem al de volheid wonen zou. Al de volheid wonen zou. En wat staat er in Colossenzen 2, vers 10? U bent in hem volmaakt. U bent in hem volgemaakt. Zelfs de volheid van Christus wil hij delen met ons. En je voelt het al gelijk, dat gaat ons voorstellingsvermogen fors te boven. En al helemaal, nou, mijn gevoel in ieder geval, misschien ook het jouwe. Maar het is een Bijbelse waarheid. God maakte een nieuw begin in ons leven toen wij tot geloof kwamen. En daarom staat er ook heel duidelijk in 2 Korinthe 5. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Een nieuw schepsel. Ik denk niet dat we het gewend zijn om onszelf voor te stellen aan elkaar als we tot geloof gekomen zijn. Maar je zou, ja, het zou niet heel gek zijn als je tot geloof gekomen bent en je stelt jezelf opnieuw voor. Want je bent ook echt een nieuw mens geworden. Gods versie van gedragsverandering begint bij Christus, bij hem. Een externe bron van verandering, niet in onszelf. En tegelijkertijd ook helemaal binnen ons bereik. Dus het is extern, maar ook binnen ons bereik. We zijn in hem. En we hebben heel veel dingen met hem. En dat is zoiets wonderlijks, zoiets moois. Paulus schrijft daar ook heel vaak over, met name Paulus, over het in hem zijn en het met hem zijn. En tegelijkertijd denk je, ja, dat is ook wel een worsteling. Want je zegt dat nou wel zo mooi. En ik geloof het ook wel. Maar ik kan het zo moeilijk voorstellen. Kijk, dat de Heer Jezus is gestorven en begraven en opgestaan, dat geloof ik. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoezo? Is dat dan zoiets normaals dat dat gebeurt? Ook niet, denk ik. Hè, maar dat denken we vaak. Houden onszelf vaak voor. Maar dat ik ook met hem dan ben gestorven, begraven, opgewekt, daar kan ik me niks bij voorstellen. Daar was ik niet bij. Nee, dat klopt. En misschien denk je ook wel van, ja, het klinkt wel mooi. Het is een mooie, zo'n mooie theorie. Het is theorie, maar de praktijk is vaak zo anders. Want ik voel het vaak anders. En toch dacht ik vanmorgen vroeg nog, is dit niet wat we ook gewoon echt wel verwachten van de aanpak van de Here? Wat zouden we nou anders moeten verwachten van de Here? Van zijn aanpak? Dat hij half werk zou doen dan of zo? Nee toch? Compleet werk. Dat doet de Here. Hij doet complete dingen. En hij heeft dingen doordacht. Dus dit is, ja, het zou ons denk ik ook, misschien zeggen we dat niet hardop, zou ons ook tegenvallen als het anders zou zijn. Hij vraagt geen onmogelijke dingen van ons. Ook niet in dit hoofdstuk. Hij ging ons voor. En hij is erbij. En de vraag is, durven wij onszelf daar aan over te geven? Ik moest denken aan zo'n klimpark. Bij een klimpark heb je van die banen natuurlijk. En nou ja, op lengte kun je dan kiezen voor een bepaalde route. En dan stap je daarin en je kunt niet halverwege uitstappen. Dat lukt meestal niet. Dan zijn er heel wat dingen nodig om je er weer uitgetakeld te krijgen. Maar eigenlijk doe je hetzelfde. Je vertrouwt je toe aan de lengte die daar staat. Je gaat die route doen. Je geeft je daaraan over. Je vertrouwt erop dat mensen je komen helpen als het misgaat. Je weet dat die getest is. En we gaan. Ja? Nou, dat is maar een voorbeeld. Maar zo zou toch ook het werk van de Heer Jezus Christus ons volledige vertrouwen mogen hebben. De Heer wil dat we eigenlijk eerst die stap maken in ons denken. In ons denken. Dat we begrijpen, ik ben een nieuwe mens geworden met nieuwe mogelijkheden. Op basis van hem, want om alle twijfel weg te nemen, dat klinkt ook heel modern, hè? Zo van, je hebt allerlei mogelijkheden. Nee, in Christus, dat is wat ik bedoel. Einstein, die zei een keer, als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan, blijf ik altijd krijgen wat ik gekregen heb. En iemand ging daar een keer op door en zei, als ik blijf kijken zoals ik altijd gekeken heb, blijf ik denken zoals ik dacht. En als ik blijf denken zoals ik dacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd. En als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. Dat raakte me, die regels. Einstein. Dat was een man die dit niet zei. Hè? Als ik blijf doen wat ik altijd gedaan heb, blijf ik krijgen wat ik altijd gekregen heb. Met het oog op Bijbels onderwijs. Maar hij had het dan over voorwerpen. Hè? Hij zei, elk voorwerp keert uiteindelijk terug op aarde. Als ik iets laat vallen, valt het. Zwaartekracht. Als ik het omhoog gooi, hoe hard ook, het komt uiteindelijk weer naar beneden. En hij zei, er moet iets bij. Als een voorwerp niet terug wil vallen naar de aarde, dan moet er iets bij. Er moet een kracht bij. En dan slingerde hij wat rond en dan kwam die middelpunt vliedende kracht erbij en dan viel een voorwerp niet naar beneden. Er was iets bijgekomen. En dat is wat God dus ook doet. God wil er iets bij zetten. Nog sterker, hij is voor in de plaats zetten. Als wij gedrag blijven aanpakken zoals we dat van nature gewend zijn, en bij mij is dat altijd hard knokken, dan komen we nooit bij iets anders uit. Bij teleurstelling. Er moet iets bij. In Christus zijn. En wat is die kracht dan? Efeze 1. Hoe groot is die kracht dan die erbij komt? De alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dus de kracht die in ons werkzaam is door de Heer Jezus Christus is de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. De grootste kracht die ergens in deze schepping dan maar ook is. En dat is hoop. Pure hoop voor mensen zoals wij. We kunnen het niet op wilskracht. We kunnen het niet op discipline, ons gedrag veranderen. Mijn gedrag kan veranderen. Mijn gedrag zal veranderen door de Heer Jezus Christus. Zal. Ook zal. Ik las vanmorgen nog het laatste vers uit 1 Korinthe 1. Misschien ken je hem uit je hoofd. Dat zou een hele mooie tekst zijn om uit ons hoofd te kennen. Maar uit hem bent u, in Christus Jezus, die voor ons geworden is. Wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dat is de basis. Hoopvol. Het begint dus bij ons denken. Wij moeten ons realiseren wie we geworden zijn. En daarom zie je dat in Colossenzen 3 ook dat denken heel belangrijk is in die eerste vers. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Hè? Bedenk de dingen die boven zijn. Onderzoek ze, staat er eigenlijk letterlijk in het Grieks. Dus dat is niet iets voor straks. Boven, zo ben ik een beetje opgevoed van, ja, boven is voor straks en beneden is nu. Maar onderzoek de dingen die van boven zijn. Die boven zijn. Hè? Want daar is onze identiteit in Christus, daar is hij. En bedenk de dingen die boven zijn. Eigenlijk staat er, leef de dingen die boven zijn. Dus eerst onderzoeken en vervolgens ook daarin leven. Het is hetzelfde woord als gezindheid. Want die gezindheid, zij in u, hè, Filippenzen 2, die ook in Christus Jezus was. Bedenk de dingen die boven zijn. Heb de gezindheid van de dingen die boven zijn. En daarom is het belangrijk dat wij onze gedachten toetsen. Want onze denkbeelden kloppen niet, heel vaak niet. Zonder iets aan projectie te doen, maar ik moest bij deze preek moet ik steeds denken aan een tekst die ik heel sterk in mijn gedachten had, ook al als kind. Ik hoorde heel vaak de tekst uit Jeremia 13. Kan een moorman zijn huid veranderen? Tegenwoordig staat er een kushiet, iemand uit Kush. Kan een moorman zijn huid veranderen? Statenvertaling. Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Zou u dan ook goed kunnen doen? U, die gewend bent om kwaad te doen. Dat is een waarheid die heel erg bij mij erin gegoten is van... het wordt nooit beter dan het was. Nee, zonder Christus klopt dat. En gelukkig weet ik nu meer. Want met Christus is er hoop. En daarom is het belangrijk om onze gedachten ook te voeden met waarheid. Te voeden met Gods woord. Het gaat heel vaak over vergeving, het gaat over beleving, maar gaat het ook over vernieuwing. Vernieuwing van ons leven. Dat is eigenlijk de eerste gedachte die ik wilde aanstippen over Gods gedragsverandering. Naar aanleiding van vers 1, het opgewekt zijn met Christus, de nieuwe basis. En daarom mogen we hoop hebben. En het tweede is gewoon doen. Daar heb je hem. Voelde hem al aankomen natuurlijk, gebiedende wijs. Gewoon doen. Als je verder leest bij vers 5, dan kan ik daar niks anders van maken. Dat het echt aankomt op doen, op gehoorzaamheid. Maar waar ligt dan het frame eigenlijk voor die waarheid? Die zie je heel mooi staan in vers 9 en vers 10. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden hebt uitgetrokken. Bij vers 10. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt. Tot kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus we moeten dingen, bepaalde dingen, niet meer doen. Staat er heel kort samengevat. Omdat we die oude mens met zijn daden hebben uitgetrokken. En andere dingen moeten we juist wel doen. Omdat we de nieuwe mens hebben aangetrokken. Oude mens, nieuwe mens. En die oude mens, hè, die staat voor het leven zonder God. Het leven voor het kruis. Het leven voor de grens. Het leven in de duisternis. En wat staat er dan in vers 5? Nee, dat is niet vers 5. Vers 8, hè, dat leven dat heb je uitgetrokken of moet je afleggen. Nee, vers 9 is dat. Hè. Het oude mens met zijn daden hebt uitgetrokken. Ik moest denken aan je werkt bij een bedrijf, je hebt bedrijfskleding en je gaat daar weg en je gaat voor een ander bedrijf werken. Dan moet je die bedrijfskleding afleggen, want jouw oude baas is niet meer jouw nieuwe baas. Dat is een beeld erbij. We wisselen van bedrijfskleding. Onze oude baas verliest zijn zeggingskracht. Colossenzen 1 vers 13. We zijn getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Dat is onze nieuwe baas, Heer. Dus we moeten die oude kleding daar laten. Maar we moeten ook iets aandoen. Een nieuwe mens. En het woord wat daarbij gebruikt wordt, vers 10, de nieuwe mens jezelf mee bekleden, dat is ook echt een heel sterk uitgedrukt woord in het Grieks. Het betekent echt van er helemaal in opgaan. Het beste beeld wat ik erbij kan bedenken is de wansie van onze dochter. Die heeft een wansie van een beer en die doet ze heel graag aan. En daar zit ze dan helemaal zo in verscholen, heerlijk lekker op de bank op zaterdagmorgen. En dat is eigenlijk ook het beeld wat Paulus hierbij ons wil oproepen. Met die nieuwe mens, daar mag je ook helemaal in koesteren. Die mag je helemaal aantrekken. Helemaal in opgaan. Het leven met Christus. En omdat dat gebeurd is, dat uittrekken en dat aandoen, moeten we ook bepaalde dingen, staat er, doden, hè, vers 5. Doodmaken, van kracht beroven. De tekst werd net genoemd aan het begin. Vergeten wat achter ons ligt. Ja, dat vond ik mooi dat die tekst ook werd genoemd. We moeten inderdaad vergeten wat achter ligt. Doden, afleggen, vers 8. Hè, wegleggen. Die oude baas heeft niks meer over ons te zeggen. En dan komt er een belangrijke waarheid, denk ik. En dat is het antwoord op de vraag. Maar ik doe nog wel verkeerde dingen. Ook als ik de Heer Jezus lief heb. En dat is belangrijk om te begrijpen. Ik kan nog wel, het is te erg bijna om te zeggen, maar het is wel de realiteit. Ik kan nog wel doen wat die oude baas graag van mij zou willen. Maar ik hoef niet meer te doen wat hij zegt. Een hele belangrijk verschil ook. Ik kan nog ervoor kiezen om te luisteren naar de patronen van de zonde. Maar ik hoef het niet meer te doen. Ik ben losgemaakt. Paulus beschrijft dat onder andere in Romeinen 6. Hè? Je bent geen slaaf meer. Je zit niet meer vast. En die dingen moeten we goed uit elkaar houden. Niet alleen ons gevoel heeft het hiervoor het zeggen. Hoe het vaak gaat. Dat we soms wel luisteren. Nee, ik ben geen slaaf meer. Ik ben niet meer van die oude baas. Maar er zijn momenten dat ik wel doe wat die oude baas zegt. Helaas. Helaas. We laten los en we bekleden ons met andere dingen. Het leven van Christus. En wat is dat leven van Christus? Dat lees je eigenlijk meer vanaf vers 10. Hè? Dat is eigenlijk precies hetzelfde als volwassen worden in het geloof. Waar Paulus ook al in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 over gesproken heeft. Groeien naar volwassenheid toe. Met vallen en met opstaan. Zoals dat ook in ons gewone leven gaat. Ik zou hier nog wel heel veel langer over willen spreken, maar ik moet ook verder. En sommige dingen zijn misschien ook wel bekend. Een preek hoeft ook niet volledig te zijn. Maar het zijn hele belangrijke begrippen. Oude mens, nieuwe mens. Uitdoen, aandoen. God vraagt in ieder geval gehoorzaamheid van ons. En misschien is dat een beetje een vies woord tegenwoordig. Je moet het doen, omdat die ander het zegt. Ja. Het associeert misschien in de Bijbel ook wel met, maar dat was toch van de wet? Tijd van de wet, toen moest je ook gewoon tjak, gehoorzamen. Misschien associeert het met je opvoeding. En met nog veel meer andere dingen. Maar weet je, als ik in onze klas, ik geef les zoals je weet in een klas, en als ik in onze klas zeg, jongens, en nu monden dicht, dit gaan we nu gewoon doen, gewoon luisteren. Dat is niet mijn basisstijl. Ik ben meer van de dialoog en zo. En als het wat vriendelijker kan, is het mij veel waard. Maar er zijn soms situaties dat je zegt, en nu gewoon luisteren. En weet je, daar moest ik aan denken. Als de Heere God tegen ons zegt, dit wel of dit niet en dat wel, gehoorzaamheid, dan heeft de Heere God daar ook een reden voor. En de reden is dat het probleem namelijk ook heel ernstig is. Een stevige aanpak nodig. To the point. Hoe zijn wij als mensen? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe jullie zijn. Ik heb als de indruk dat wij makkelijker zijn van ja, een beetje minder van dit en een beetje meer van dat. Maar God zegt, ik wil een grondige aanpak van het probleem. Je kent misschien wel dat voorbeeld van die kwartels. Verhaaltje van iemand die op een markt in het buitenland kwartels zag lopen in een kooi. Die beestjes liepen allemaal rond, het was een ronde kooi. En hij dacht, nou dat is dierenmishandeling, die ga ik kopen. Die gaan de vrijheid terugkrijgen, die beestjes. En dat deed hij. Hij nam ze mee naar huis en hij zette ze op zijn grasveld. En ze bleven rondjes lopen. Ja, dat waren ze gewend. Hè? Hoe het verder gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval is het een mooi voorbeeld van dat gedrag van het oude ook niet zomaar veranderd is. Er is een grondige aanpak nodig. En de Heere God heeft die aanpak ook. Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, blijft me overkomen wat me altijd overkwam. En dat willen we toch niet? Als ik alleen al kijk wat wij hebben gezongen met elkaar, net die woorden, dan, en een buitenstaander zou meegeluisterd hebben, dan is dat toch duidelijk voor iedereen. Wij willen graag de Heere dienen. Wij willen graag doen wat Hij zegt. Dat is ons verlangen. Ja? Nou, met datzelfde verlangen mogen we ook dit hoofdstuk bekijken en gehoorzaam zijn. En daarom staan er van die werkwoorden ook. Doden, afleggen, aandoen. En dat vraagt steeds weer om een besluit. Ik moet zelf niet steeds gaan wachten tot mijn gevoel er klaar voor is. Nee, mijn gevoel komt vaak achteraan of hij komt nooit. Maar besluiten nemen in die kracht van Christus. Onreinheid, vuiligheid. Heren, ik hoef dit niet te doen. U hebt me losgemaakt. Ik hoef niet te luisteren. Hebzucht. Nooit tevreden zijn. Altijd meer willen hebben. Heren, u bent alles voor mij. Vriendelijkheid en vergeving, hè? Ook niet moeilijk, niet makkelijk. Zo lastig. Heren, u geeft me de kracht om geen kwaad voor kwaad te vergelden. Ja, dat is een strijd. Steeds weer. Elke dag opnieuw. Want er is zoveel dat trekt naar dat oude. En wat ik van Christus weet, dat biedt nog maar zo weinig tegenwicht, zal iemand misschien zeggen. Inderdaad, het is een strijd. Elke dag opnieuw. En in dit geval denk ik dat de strijd ook bevestigt dat je op de goede weg zit. Misschien denkt iemand, als hij dit zo hoort, van ja, maar hoe zit het dan met verslavingen? Echte, serieuze verslavingen. Ik ga er kort iets van zeggen. Ik geloof zelf dat wat hier staat, dat concept van Gods gedragsverandering, gebaseerd op zijn opstandingskracht, dat dat concept de basis is voor alle gedragsverandering. Wat het probleem dan ook is. Dat is wat ik geloof. Hè, maar als je het over verslaving hebt, dan heb je het ook wel over hele diepe patronen. Die heel erg verweven zijn met ons leven. En ik denk dat dan ook belangrijk is dat er broeders, zusters, mensen, wijze mensen met ons meedenken. En hopelijk ook in datzelfde denken van dit hoofdstuk mee met ons denken en mee met ons worstelen en ons bemoedigen en ons aanvuren. Ja, maar dit is het meest krachtige concept wat God heeft. Ondanks dat het zo kan zijn dat we daar heel lang mee kunnen worstelen. Maar ik hoop dat dat ook je kan bemoedigen. En dit kun je niet alleen. Als je met een verslaving te maken hebt, dat kun je niet alleen. Dat doe je met God. En daar heb je ook elkaar bij nodig. En ik hoop ook dat, als dat voor iemand geldt, dat je dat ook mag ervaren, dat dat zo werkt. En als je daar nog alleen mee topt, dat er ook een moment komt dat je mensen gaat vinden die samen met jou ook dat willen aangaan. En wat dan heel belangrijk is, ook het uitspreken. Het delen van wat je bezighoudt. Het delen van waar je mee worstelt met elkaar. Onthoud, en dat geldt voor iedereen, dat het in dit alles draait om Christus. Die zijn leven, ons leven wil doortrekken met zichzelf. Het gaat er niet om wat je mag of niet mag. Dat is vaak de karikatuur ook die mensen ervan maken van gelovigen. Van ja, die mogen zoveel niet. Alles is in regeltjes gegoten. Nee, de Vader zelf verlangt ernaar dat wij doortrokken worden van Christus. En dat is de kernboodschap van deze brief. En dat is ook een gebedszaak. Je ziet in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, zie je dat Paulus daar ook mee begint. Dat hij daar steeds weer voor bid, voor gelovigen. Dus mensen die, je hoort dat tegenwoordig vaak, als je maar gered bent. Ja, dan is er nog genoeg te doen. Ja, daarom houden ook wij niet op van de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. En Epafras, de man die ook uit Kolosse kwam, wat staat er over hem geschreven, hoofdstuk 4, vers 12? Hij strijdt altijd voor u in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in de wil van God. Bidders, hier zijn ook bidders nodig. Dit is een aanpak die zwaar onder vuur ligt van de boze. Hier zijn bidders nodig. Eerste, wees hoopvol. Tweede, gewoon doen. Dat waren lange punten, nu nog twee korte. Drie, heb geduld. Lijkt een beetje in tegenspraak met wat ik al gezegd heb. Heb geduld. Lijkt zo van, nou, je gaat weer lekker achterover zitten in je leunstoel. Nou, dat is niet wat ik bedoel. Maar waar ik de aandacht voor wil vragen is, gedragsverandering kost ook gewoon tijd. En dat zie je ook steeds in dit hoofdstuk terug. De dingen, die moet je steeds weer opnieuw afleggen en aandoen. Het is niet zo dat je vriendelijkheid bijvoorbeeld, vers 12, dat je dat één keer moet laten zien en dan voor de rest van je leven niet meer. Je zal steeds weer moeten kiezen om te doen wat de Heere vraagt. Je zal steeds weer, hoofdstuk 3, vers 9, steeds weer moeten besluiten, ik spreek de waarheid, ik ga niet liegen tegen een ander. Het kost tijd, levenslang. En ik geloof wel dat je dingen zeker achter je kunt laten. Maar je zult altijd wel weer nieuwe dingen tegenkomen. Dat je denkt van, nou, dat had ik nou nooit verwacht. Dat ik die strijd zou hebben of zou krijgen. Dat ik daar moeilijk mee zou krijgen. Dat kan ook. Innerlijke strijd zal blijven. Het hoort erbij. En in hoofdstuk 3, vers 4, daar zie je ook heel mooi staan. Als Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dat is nu al, hè? Dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus Christus is nu ons leven. Feit. De opstandingskracht is de kracht die in ons werkt. Maar straks zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar zit een tijdstraject tussen. En het vierde wat ik wil zeggen is, blijf met elkaar in contact. Dat is het laatste punt. Blijf met elkaar in contact. Kijk, de dingen die wij gelezen hebben in hoofdstuk 3, die besluiten die je steeds moet nemen, dat is natuurlijk voor de ene kant iets wat steeds in je eigen hoofd gebeurt. Een proces in jezelf. Niemand kan peilen wat onze gedachten zijn. Niemand kan echt doorgronden waarmee we strijden, welke besluiten we nemen. En die keuzes zullen we zelf moeten maken in de kracht van de Heer Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is? Alle dingen die gezegd worden die we moeten afleggen, maar ook de dingen die we moeten aandoen, staan in relatie tot iemand anders. Het is gedrag in relatie tot. En ik dacht, dat is mooi. Ik denk dat de Heere God ons daarmee ook wil helpen om dat te benutten. Want het is heel moeilijk zondigen tegen iemand die je in de ogen kijkt. Ik weet niet of je dat wel eens meemaakt, dat je een zebrapad wil oversteken en je hebt het volste recht om over te steken, maar er komt iemand aan en die doet net of hij jou niet ziet en die rijdt gewoon door. Valt me altijd op dat mensen dan nooit in mijn ogen kijken. Maar dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Je kunt niet iemand recht in zijn ogen kijken en ondertussen die ander schade aan willen doen. Dat is erg moeilijk. En dat is hier ook zo. Je kunt niet liegen. Dat is moeilijk om te liegen, moet ik zeggen, tegen een broeder of zuster. Het is moeilijk om onreine gedachten te hebben als je elkaar hebt leren kennen als een broeder en zuster in Christus. Het is moeilijk om niet geduldig met elkaar te zijn op het moment dat je... Het is niet moeilijk om geduldig met elkaar te zijn, moet ik zeggen, op het moment dat je in elkaar de Heer Jezus Christus herkent. Dus blijf met elkaar ook in contact. We zijn ook gemeente. En het mooie is dat De Heer heeft zoveel geregeld aan het kruis, alles. Maar ook dat die eenheid in de gemeente, dat je als broeders en zusters één lichaam geworden bent, ook dat heeft de Heer Jezus Christus bewerkt. Colossenzen 3, vers 15, we hebben het gelezen. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. We zijn een lichaam. Ik denk dat het heel vaak zo kan zijn dat we deze soort strijd alleen strijden in ons hoofd. Het is goed om het met elkaar te delen. En om ook zo te ervaren de bemoediging ook van het gemeente zijn. Tot slot. Beetje gechargeerd, maar tegenwoordig horen we heel veel over de positieve psychologie. En die zegt eigenlijk, haal het beste uit jezelf. Ik zou tot slot graag tegen jullie willen zeggen, haal het beste uit Christus. Benut zijn leven in jou. Als oude mensen met een coach al zoveel kunnen bereiken op gebied van gedrag, laat staan, als wij als nieuwe mensen met Christus wandelen, wat Hij dan bij machte is om in ons leven te bewerken. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1, vers 6. En we zongen ook heel mooi, God laat niet los wat Hij begon. Ik hoop dat jullie daardoor ook bemoedigd zijn. Daar wil ik het bij laten. Zullen we samen danken. Vader, dank u wel dat we zo vanuit uw woord mochten nadenken over gedragsverandering. Het was misschien ook wel heel veel en misschien ook niet al te samenhangend. Je zit er altijd weer tussen als mens, heren, maar ik geloof ook dat er niet voor niets is dat wij vandaag hierover nadenken. En heren, het kan ook niet anders zijn dan dat het veranderen van ons gedrag ook herkenning oproept bij iedereen die de Heer Jezus lief heeft. Want het is ons verlangen geworden om u te dienen. Het is ons verlangen geworden om andere dingen niet meer te doen. En heren, u kent ook die strijd. En wat hebt u een geweldige oplossing daarvoor ook. Heren, als we dat zo weer lezen allemaal en overdenken, dan gaat dat weer oplichten voor ons. En dat hebben we ook nodig. Het is ook zo belangrijk dat we dat vasthouden. Dat we wandelen in die waarheid van het woord. En dat we ons denken steeds weer laten vernieuwen, ook door de waarheid van uw woord. Heren, dat hebben we zo nodig. Heren, dat verlang ik ook zo voor mezelf en voor iedereen hier. Dat het onze grote vreugde zal zijn en steeds meer zal worden om echt te beseffen, ja, wie de Heer Jezus Christus is. Om Hem in alle facetten te kennen. Heren, u hebt er zoveel aan gedaan om uzelf te laten kennen. En ons meegenomen ook in uw werk van verlossing. Heren, laat dat ons verlangen zijn. En tegelijk staan we in de realiteit van elke dag, waarin we niet elke minuut kunnen nadenken over de Bijbel, waarin we zo onze dingen hebben die onze aandacht vragen. Waarin we misschien wel tussen mensen staan die een hele andere kant op willen, die dit niet geloven of dit niet willen weten. Heren, dat weten we ook van elkaar. Heren, maar gelukkig is het niet alleen zo dat wij u vast moeten houden, maar is de waarheid, de basis, heren, dat u ons vasthoudt. En dat u het werk wat u in ons begint ook zal afmaken. Heren, vuur ons aan om